De kerkraad deelt u het volgende mee. Voor de komende ambtsdragersverkiezingen zijn aftredend als ouderling de broeders A. Drogendijk en P.T. Noordegraaf. Broeder Drogendijk stelt zich niet herkiesbaar. Broeder Noordegraaf stelt zich wel herkiesbaar. Voor de diakenen zijn aftredend de broeders H. van Wetten en J. Zevenbergen. Zij stellen zich beide herkiesbaar. De kerkraad stelt de volgende kandidaten. Voor ouderling het eerste tweetal, de broeders L.C.P. de Bruin en P.M. de Waal. Het tweede tweetal, broeders P.T. Noordegraaf en G. van de Plicht, Gorsenweg Heine Noord. Voor diaken het eerste tweetal, de broeders D. Boy en H. van Wetten. Het tweede tweetal, broeders J.C. Kraaienveld van de Kerkweg en J. Zevenbergen. Volgende week zondag zal er voorbereiding gehouden worden op het heiligavondmaal wat over 14 dagen zal worden bediend. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 132, het eerste en zevende vers. 132, vers 1. Gedenk aan David, aan zijn leed. Gedenk de duur gezworen eed die hij, o Heer, u plechtig deed. En het zevende tot staving van de waarheid deed de Heere, die van geen wankelen weet, aan David een dure eed. 1 en 7 van 132. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 71ste vers. Ik ben wel klein, veracht, maar niet verleid. Ik vergeet in smaad, nog armoede, uw bevelen. En wat er verder volgt, dat is ook de voorbereiding op het schriftgedeelte wat we lezen vanochtend uit de profetie van Jesaja, het 11e hoofdstuk. Jesaja 11 is de schriftlezing. Nadat we gezongen hebben op Psalm 119, vers 71 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hen zal de geest des Heeren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heeren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren, en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds, en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen, dat de Heere ten andere male zijn hand aanleggen zal, om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Moreland en van Elam en van Siniar en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. En de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen tezamen die van het oosten beroven. Aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen, en hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte zijns winds, en hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen. En hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Asser, gelijk als Israël geschiedde ten dagen toen het uit Egypteland optoog.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het 53ste hoofdstuk van Jesaja. We gaan verder lezen in dat overbekende gedeelte wat ons onderwijst in de lijdende knecht des Heren. Jesaja 53, vanochtend lezen wij de versen 2 en 3. Wij lezen als het woord van de Heer als volgt in Jesaja 53 vers 2. Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Willen we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en ons samen zijn. En in de voorbeden gedenken wij broeder C. Kranendonk uit Puttershoek, die in het ziekenhuis is opgenomen met een alvleesklierontsteking. Zuster PCA Boer Zijderveld, die deze week in het ziekenhuis wordt opgenomen om een buikoperatie te ondergaan. Zuster DA Kleinjan Fuiten, die dinsdag een heupoperatie moet ondergaan. En broeder PT Noordengraaf, die ook aanstaande dinsdag een knieoperatie moet ondergaan. We denken aan Anita de Waal, die voor een aantal weken in Zwitserland verblijft. En in de dankzegging de familie Kraaienveld-Visser, die verblijd werden met de geboorte van een dochter en zusje, dat van hen de naam Rosa Jacoba kreeg. Dan zuster Devat Sluimers, zij mag vandaag 96 jaar zijn en verblijft in Nebo. Laten we de Heere danken en bidden. Eeuwige, drie-enige God, op deze tweede Lijdenszondag in ons kerkelijk jaar zijn we weer samen vergaderd in ons kerkgebouw. En voor wij, Heren, overgaan tot de verkondiging van dat woord en het horen naar dat woord, komen wij tot u met de vraag vanuit dat oude lied: leer ons uw lijden recht betrachten. Laat ons op de juiste wijze mogen stilstaan bij die bittere gang van de Heer Jezus Christus. Van het kruis, via het lijden naar de heerlijkheid. En van het kruis naar de kroon. Laat onze gedachten mogen verzinken in die wonderlijke gang, Heer Jezus, die gij gemaakt hebt van de kribbe naar het kruis. En waarin gij de profetieën ook vervuld hebt. Onder andere die we zojuist samen hebben gelezen. En geef dat we onderwezen mogen worden. Ook in de reden waarom gij die gang zo moest maken. Waarom de heiland arm moest zijn. Waarom de zaligmaker vernederd moest worden. Waarom hij verzocht moest worden in krankheden. Waarom hij niet geacht werd. En Heere, wilt u dan geven dat we door dit onderwijs mogen worden gebracht tot de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Dat hij ons als een noodzakelijke borg mag worden gepredikt. Omdat wij zien dat er in ons geen verlossing te vinden is. Dat we niet meer zullen zijn dan een dorre, dode aarde. Dan een boom die met de grond gelijk gemaakt is. Dat de kroon is afgevallen. En dat we dood door misdaden en zonde zijn. Maar Heere, wilt u dan zelf door uw Heilige Geest in onze harten die wortel uit die dorre aarde doen groeien. En dat rijsje uit die afgehouwen tronk. Wilt u leven aan onze ziel geven en geven dat we in de gestalte van de Canaanese vrouw hier naar de kerk mochten komen en met de begeerte van de hoofdman die zichzelf zo onwaardig achten als een hond die er buiten staat, als iemand die het niet verdient dat u zelfs maar onder zijn dak zou binnenkomen, maar Heere, één woord. Eén kruimeltje van uw tafel. Heer, als we zo in de kerk zitten, dan is er toch altijd iets voor ons bij. Neem dan weg alle dingen die kunnen schaden bij dat horen van het woord. Er kunnen zoveel gedachten zijn. Zoveel zonden. Zoveel vooroordelen. Allerlei dingen die ons in de weg staan bij het luisteren naar uw woord. Heer, laat al die dingen eens weg mogen vallen. Alles wat ons zo kan hinderen, wat onze oren dichtstopt, wat onze ogen toesluit, wat ons hart verhardt. Maar wilt u zelf doordringen, Heere, en door uw Heilige Geest toepassen wat ons wordt verkondigd. Wil dat voor het eerst doen als we nog onbekeerd zijn, als we nog voor eigen rekening leven. En als er toch gezegd moet worden, Heere, dat we uw woord niet geloven en dat dat ongeloof niet anders is dan dat we u tot een leugenaar maken. En dat getuigenis van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door ongeloof naast ons neerleggen, hem niet achten, maar verachten. Heere, laat het dan voor het eerst zo mogen zijn, dat er een stille onrust mag ontwaken in ons hart. En dat de vraag gaat rondzingen in ons geweten, hoe zal ik toch rechtvaardig verschijnen voor God? En wilt u, Heere, geven dat als er zijn die dat stille heimwee naar u mogen kennen, en die onbestemde onrust, dat zij door u mogen worden onderwezen, dat ze mogen worden vernederd, opdat ze te zijner te uw tijd ook door u mogen worden verhoogd. En geef, Heere, dat uw kinderen nader onderwijs mogen krijgen. En dat nadere onderwijs, dat heeft toch Johannes de Doper zo treffend onder woorden gebracht. Hij moet wassen, groter worden. Maar dat gaat niet anders dan in de weg waarin ik minder word. Waarin mij opnieuw wordt aangezegd. En waarin het opnieuw wordt toegepast. Dat er uit mij geen vrucht meer is te vinden in der eeuwigheid niet. Dat ik meer geoefend zal worden in zelfkennis. Meer geoefend wordt in de verdorvenheid van mijn hart. Meer ga leren dat ik niet meer en niet verder kan komen dan een dorre aarde te zijn. Maar dat die vrucht nou uit u gevonden mag worden. Levend uit uw borg gerechtigheid. Levend uit wat u gedaan hebt, Heer Jezus Christus. En dat we zo u mogen achten door u te geloven. En door vrolijker te zijn in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Die begeerte dat we in uw huis mogen zijn. Om daar te onderzoeken de liefelijkheden des Heren. En te aanschouwen in de tempel dat bloed der verzoening. En de persoon van de middelaar. Heren, wilt u zo meekomen in de prediking. Ons helpen ook in het verwoorden van deze zo hoge zaken. En wilt u hetzelfde door uw geest gebruiken om het toe te passen aan onze harten. Heren, wij komen tot u ook met onze medegemeenteleden die soms zo beproefd worden. U kent ze, hun toestanden van rouw en van verdriet, van zorg en van ziekte. Soms al heel langdurig, soms zo ernstig dat de dood steeds dichterbij komt. Heren, ontfermt u zich over een ieder die zo beproefd en bedroefd is. In het bijzonder denken we aan broeder C. Kranendonk, die in het ziekenhuis is opgenomen. U kent ook zijn toestand, Heren, dat die ontsteking hem zo ziek heeft gemaakt. En al mag dan er middelen gevonden worden, al zijn de bloedwaarden toch ook weer beter geworden, maar er blijven toch nog zorgen. En u weet wat dat voor hem betekent, voor zijn vrouw. Wilt u ze gedenken, Heren, met hun kinderen en kleinkinderen, maar ook met de ouders die er toch ook vol zorg omheen staan. Gedenkt u ze en geef, Heren, dat we mogen bemerken dat u de middelen wilt zegenen. Dat u hem gezondheid en krachten wilt geven. Dat u zijn leven zou willen sparen. Maar bovenal, Heren, dat u geestelijk erin mee mag komen. Nu hij daar zo stil in die ziekenhuiskamer ligt. Uitgeschakeld, Heren, dat het toch niet te vergeefs zal zijn. Maar dat hij er in alle opzichten beter van mag worden. Dan bidden we u ook voor zuster Boer. Wilt u ook met Leonie zijn als ze deze week moet worden geopereerd? U weet ook wat dat voor haar betekent, Heren. Geef dat ze door de operatie mag komen, dat ze er baat bij mag hebben. De klachten zullen weggaan. En ook dat zij hierdoor geoefend mag worden. De broosheid van haar lichaam en haar leven mag leren. Om het leven zo buiten zichzelf in u te zoeken en te vinden. Dan bidden we u voor zuster Kleinjan, die een heupoperatie moet ondergaan. Gedenk ook haar, Heren. Wilt u de doktoren helpen, verstand geven, de kundigheid en de vaardigheid om het te doen, de medicijnen gebruiken, bewaren ook voor complicaties. En geven, Heren, dat ze ook in alle opzichten mag bemerken dat u om haar heen staat en dat u haar helpt en ondersteunt. En dat ze zo mag bemerken dat u een God bent die voor het lichaam, maar ook voor de ziel wil zorg dragen. Dan bidden we u ook voor broeder Noordegraaf, Heren. Gedenk onze broeder die opnieuw naar het ziekenhuis moet voor een knieoperatie om de operatie die al een aantal jaren geleden gebeurd is opnieuw te ondergaan, omdat er allerlei complicaties en klachten bleven. Heere, wil hem gedenken. Schenk hem leidzaamheid en geduld. Schenk uw zegen ook bij deze operatie en wil ook hem oefenen in die zo noodzakelijke lessen van zelfkennis en godskennis en Christuskennis. Wij bidden u voor Anita, heren, die inmiddels in Zwitserland verblijft. Gedenk haar, ook samen met haar moeder. Nu ze daar zijn, wilt u ook hen gedenken als ze ook deze dienst zullen meebeleven. Ontfermt u zich, heren, over haar en geeft dat die periode daar in Zwitserland mag ervaren als helend ook voor haar longen en voor haar ziekte. En wil ook haar in geestelijk opzicht nabij zijn. We danken u, heren, voor de familie Kraaiveld-Visser. U hebt Theo en Grietje verblijd met de geboorte van een dochter en een zusje. Roos is geboren, ze heeft het leven ontvangen. En dat is tot vreugde van de ouders, van de broer en de zusjes en ook van de grootouders. Heren, wilt u onze dank aannemen dat u alles nog wel hebt gemaakt, ondanks dat er zeker op het laatst grote zorgen waren, zodat een spoedkeizersnede nodig bleek. Maar u hebt het leven van Grietje willen sparen en het leven van Roos willen schenken. Heren, dat het ook in geestelijk opzicht leven mag zijn. Dat ze geboren mag worden om opnieuw geboren te worden. En u de Heer Jezus Christus te mogen kennen. Wilt u Grietje verder kracht geven en oprichten en haar spoedig ook weer thuis brengen. En dit gezin en ons allen verblijden door uw daden. We danken u voor zuster Vat die op zo'n zeer hoge leeftijd is gekomen, heren. Het ene mensenkind wordt geboren en het andere mensenkind is bijna 100 jaar verder en staat zo dicht bij de eeuwigheid. En het ene geslacht komt en het andere geslacht gaat. En wat vliegen wij toch daarheen. Heren, wilt u zich ontfermen over onze oude zuster, die ook zoveel meemaakt, zoveel meegemaakt heeft en nog op haar oude dag nog weer nieuwe zorgen kreeg. Heren, ontfermt u zich over haar. En openbaart u uw zoon aan haar hart, opdat ze getroost mag leven en zalig mag sterven. Heren, zie ze op ons in uw gunst van boven. Gedenk ons hier in de kerk, of thuis, of wellicht op ons vakantieadres waar wij deze dienst meebeleven. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking Psalm 1. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt. Het tweede, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. En het derde, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. 1, 2 en 3 van Psalm 1. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen we Psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heere. En wat er verder volgt uit het 12e vers van Psalm 22, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, misschien hebt u wel eens gehoord van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Nietzsche leefde in de tweede helft van de 19e eeuw. Een hoogbegaafd wonderkind. Een man van grote geleerdheid. Die aanvankelijk theologie ging studeren, maar zijn geloof kwijtraakte en koos voor de filosofie. En hij is de bedenker van de theorie van de Übermensch en de Untermensch. De Übermensch, dat is de hogere mens. Met een heersersmoraal. En Nietzsche, die verheerlijkte het Germaanse ras. En Adolf Hitler heeft van die theorie gebruik gemaakt met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Want Nietzsche, die zei, de Untermensch, dat is iemand met een slavenmoraal. Een veracht soort mensen. En om die reden verwierp Nietzsche het christelijke geloof. Want zo zei hij, Christus is een man van smarten. Een Untermensch. Iemand met een slavenmoraal. En Nietzsche ging voor de Übermensch, voor de hogere mens. Met de heersersmoraal. En gemeente, die tweedeling van Übermensch en Untermensch, hogere mens en lagere mens, komen we eigenlijk ook wel in de schriften tegen. Ook in geestelijk opzicht is die onderscheiding te maken. De fariseer in de tempel was zo'n Übermensch, zo'n hoge mens, die hoog stond met zichzelf. En die laag neerkeek op die Untermensch, die tollenaar, die veracht werd. En die Untermensch, die tollenaar, was ook inderdaad veracht. Niet alleen in de ogen van die fariseeën, maar ook in zijn eigen oog. Hij zag zo laag op zichzelf. Hij verachtte zichzelf voor Gods aangezicht. En nu is het de vraag, gemeente, tot welke van deze twee categorieën wij horen. En dan bedoel ik dat vooral in de beleving voor Gods aangezicht. Zijn wij zo'n Übermensch, die hoog denken van zichzelf? En dan moeten we ook maar even de opmerking van Dominic Kiewiet meenemen van een aantal weken geleden. Die zei, er zijn ook fariseërs die bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar ondertussen zo hoog staan met zichzelf. Of zijn we door Gods geest zo overtuigd en zo vernederd dat we van de troon zijn afgevallen? En dat we onszelf inderdaad zien als zo'n Untermensch. Een veracht mens in eigen oog, die een walging heeft van zichzelf bij tijden. Kijk, want dan wordt Christus gepast. Dat is toch een oude uitdrukking, gemeente, waar nog zoveel waarheid in zit. Dat we een gepaste borg nodig hebben. Die past bij wie wij zijn. En bij zo'n hoogstaand mens als de fariseer past geen vernederde borg. Past geen man van smarten. Maar bij zo'n Untermensch, bij zo'n vernederd mens als de tollenaar, daar past ook een vernederde borg. Die veracht is, onwaardig. Laten we onszelf met Gods hulp, gemeente, voor Gods aangezicht stellen en naar de woorden van deze profetie gaan luisteren. Het gaat over de man van smarten, vanuit vers 2 en 3. Allereerst, hij is laag geworden. Hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. En dan ook, hij is laag geacht. En dat is de rest van de tekst. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. En gemeente, ik heb vorige week natuurlijk vooral de negatieve kant belicht vanuit de profetie. Wie heeft onze prediking geloofd? Maar bovenal, wie heeft deze prediking geloofd? En dat ons hart van nature zo gesloten is en zo verhard en verstokt, dat inderdaad die prediking van de verachte borg afstuit op ons hart. Vanochtend wil ik proberen meer vanuit de positieve kant naar deze tekst te kijken. Vanuit de blik van die untermensch, vanuit die vernederde mens. Want die gaat hem wel achten. Maar bij zo'n veracht mens hoort ook zo'n verachte borg. Geef de Heere dat we onszelf door Gods genade mogen gaan leren herkennen. En dat leven mogen kennen van die tollenaar. Want dan hebben we een gepaste borg in dit hoofdstuk van Jesaja. De man van smarten gaat er dus over. Laag geworden en laag geacht. Toen we vers 2 lazen, gemeente, ook in relatie tot het schriftgedeelte van Jesaja 11, hebben we natuurlijk begrepen dat Jesaja deze woorden al meer heeft gezegd. Hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En we herinneren ons wellicht de preken uit Jesaja 11 in de adventstijd. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Isaïe, de vader van David. Het gaat over het huis van David, dat als een grote boom heeft gestaan, het koningshuis, dat heerste, maar dat is met de grond gelijk gemaakt. Een afgehouwen tronk was er over. Maar uit die afgehouwen boomstronk groeide dan zo'n klein rijsje, zo'n klein groen scheutje. Een scheut uit die wortelen zal vrucht voortbrengen. En het wijst ten eerste op die lage afkomst van de Heer Jezus Christus. Hoe klein, hoe onogelijk, hoe ongezien hij geworden is. Maar hier wordt het nog scherper gezegd. Niet alleen maar dat hij klein is geweest, maar een wortel uit een dorre aarde. En alles spreekt van vernedering. Alles spreekt van afgehouwen zijn, van laagheid. En de Joden die hebben natuurlijk een bepaalde Messias-verwachting gehad. Ik heb dat vorige week ook al gezegd. Dat moest een ubermens zijn, een hooggeplaatste mens. En zoals die rabbijn toen in Israël tegen mij zei, als we hem zien, dan zullen we allemaal flauw vallen. Vanwege zijn heerlijkheid, vanwege zijn gedaante. Want de Joden die leefden bij Psalm 1, die we gezongen hebben. Wanneer dat beeld wordt geschetst van die Godvrezende, die als een boom zal zijn die bij een vette grond geplant is, bij de waterbeken en die vruchten heeft, beladen is met allerlei vruchten. Dat is het beeld van de Godvrezende. Maar een goddeloze, die is als het kaf, die is als het onkruid, die is als de dorre takken die worden afgesneden en in het vuur worden geworpen. Dus die Messias die ons hier geschetst wordt, de Christus die ons gepredikt wordt vanuit het woord, die vond geen weerklank in de harten van de Joden. En daarom hebben ze hem veracht en hebben ze deze prediking niet geloofd. Hebben ze hem afgewezen. Een Messias die onder de toren van God ligt. Want alles wat hiervan spreekt, dat spreekt van de toren van God. Van zijn gramschap. Van de vloek. En zo wordt de Messias in hoofdstuk 53 beschreven als de man van smarten, die de vloek van God draagt. En de catechisme schetst ons dat dat al vanaf het begin van zijn menswording is geweest. Vanaf het moment dat hij als reisje voortkwam uit die omgehouwen boom, vanaf het moment dat hij als een wortel uit een dorre aarde ging groeien, lag hij onder de vloek. Met name in het laatste periode van zijn leven. In die donkere uren van Golgotha, waarin de man van smarten zijn verdriet uitklaagde en zijn nood uitschreeuwde: waarom, mijn God, hebt gij mij verlaten? Onder de vloek en onder de toren van God, beladen met de zonde, zo zegt de catechismus, van het ganse menselijke geslacht, dragend de ongerechtigheid van de hele wereld. De vloek en de toren. En zo schetst gemeente Jesaja zomaar in enkele woorden de vernedering van de Christus der Schriften, de enig geboren Zoon van God, was als een rijsje uit de afgehouwen tronk en een wortel uit een dorre aarde. En gemeente, wil deze Christus nu gepast zijn? Wil hij nu passen en passend zijn voor ons, voor een mens? Dan is het nodig dat de Heilige Geest ons gaat leren wie wij zijn. En dan ligt er in die vernedering van de borg, hoe laag hij geworden is, hoe laag hij is afgedaald, ligt een parallel met het geestelijke leven. Want als de Heere zaligmakend in ons gaat werken, gemeente, dan staat daar niet van meet af aan een frisse boom, rijk beladen met allerlei vruchten. Nee, dan begint dat klein. Dan begint dat als een klein teer rijsje, als een scheutje, als een lood. Als die wind van de geest begint te waaien in het leven en die onbestemde onrust in ons gaat ontwaken die we geen naam kunnen geven. Dat we gaan tobben over onze zonden. Dat er geen vermaak meer ligt in die dingen waar we eerst zo blij mee waren. Of dat er een stil heimwee gaat ontwaken naar God. Iets wat je niet kunt beschrijven, waar je helemaal de vinger niet op kunt leggen. Maar dat je hart uitgaat naar die dingen waar je eerst een afkeer van had. Dat je gaat zoeken naar God. Dat je gaat zoeken naar rust voor je ziel. Belangstelling krijgt in de dingen van de eeuwigheid. Wat is het een wonder voor zo'n ziel, als hij eens vanuit de schriften mag begrijpen dat er bij God vandaan toch nog een mogelijkheid is. Iemand die zich begint te verfoeien in stof en as, die onrustig wordt over het heil van zijn ziel, en hij hoort dat er nog een middel is waardoor hij de straf kan ontgaan en waardoor hij wederom tot genade kan komen. Alleen die mogelijkheid al, dat geeft al zoveel. Zoveel wonder in het hart. En dan werkt de Heilige Geest toe naar dat moment, gemeente, dat God het behaagt om zijn Zoon te openbaren, zoals de apostel Paulus dat zegt. En dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Dat de oude theologen gebeurde in die oud-Nederlandse taal, die gebruikten het woordje allengskens. Dat gaat geleidelijk. Dat zo'n reisje op gaat schieten. Dat het gaat groeien. Dat er uit die dorre aarde een wortel gaat komen. Het begin van het genadeleven, gemeente, is zo klein. Is zo onogelijk. Zodat je er zelf niks van kan en durft te maken. Maar de Heere zegt wel: veracht de dag der kleine dingen niet. En zoek bevestigd te worden. Want als de geestgemeente dit werk gaat beginnen, dan zal hij het ook voleinden. Dat is een werk, als zo'n reisje eenmaal gaat groeien, dat is niet door mensen tegen te houden. Een scheut uit uw wortelen zal vrucht voortbrengen. En dat mag dan gezegd worden tot moed van hen die met die stille onrust en dat stille heimwee in hun hart leven. En die er niks van kunnen maken en die zichzelf zoals een dorre aarde zien. Schep toch moed uit dat werk van de geest. Die zo klein begint. En zoek hem te kennen die ons in deze profetie wordt geschetst. En er staat er ook nog iets meer bij. Er staat, hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En in de kanttekeningen zeggen de Statenvertalers dat betekent dat de Christus voor het aangezicht van de Vader is opgeschoten. En dat wil zeggen dat het oog van de Vader op dit reisje geslagen is. Terwijl niemand in Bethlehem oog had voor dat kind dat in de kribbe lag. Terwijl er geen plaats was voor hen in de herberg, was het oog van God de Vader op dit kleine reisje geslagen. En toen hij opgroeide als kind en als jongen in Nazareth en niemand iets bijzonders in hem zag, was hij onder het oog van de Vader. Opgeschoten voor zijn aangezicht, groeiend onder het toeziende oog van God de Vader. De Vader had een belangstelling, een behagen in dit reisje en verloor hem geen ogenblik uit het oog. En het heeft er ook mee te maken, gemeente, dat Christus ook voor de Vader naar deze wereld gekomen was. Voor zijn aangezicht. Hij leefde voor het aangezicht van zijn Vader. Hij is gekomen, zo zegt een oude uitdrukking, om de deugden van zijn Vader te verheerlijken. Dat wil zeggen om datgene wat God tekort gekomen was door al die eeuwen heen aan zijn Vader te geven. De eer die hem was ontstolen. De verheerlijking van de rechtvaardigheid van de Vader. De verheerlijking van de heiligheid van zijn Vader. De verheerlijking van de barmhartigheid. Want doordat hij als een laag reisje was afgedaald, kan God de Vader nu zijn barmhartigheid weer kwijt. Kan hij in de weg van het recht genadig zijn. Hij is voor zijn aangezicht opgeschoten als een wortel uit een dorre aarde. Ik heb er al iets van gezegd, gemeente. Uit een dode, dorre grond, zoals je die wel eens op de hei kunt zien. Als je daar loopt, dan is het alles soms zo dor, zeker als het hoog zomer is. Er lijkt geen leven in te zitten. Maar als je goed dicht bij de grond komt, dan zie je daar soms van die kleine groene worteltjes. Uit dat dode, dorre, daar groeit dat leven. En volgens Calvijn betreft dat niet alleen maar de Heer Jezus Christus, hoe hij als mens, als kind geboren is en gegroeid is, maar het betreft heel zijn koninkrijk. Het koninkrijk van Christus is als een wortel uit een dorre aarde. Nogmaals, die doodsheid die een mens bij zichzelf kan aantreffen. Dat je jezelf zo ongeestelijk voelt. Zo in de macht en de kracht van de zonde. Dat je gaat beleven en beseffen dat je dood bent door de misdaden en de zonden. En dat je niet anders kunt doen dan je dood staat uitleven. Maar gemeente, daarin al, als dat beleefd wordt. En dat kun je pas achteraf zien bij terugleidend licht. Dan komt er al zo'n worteltje. Zo'n groen twijgje. Het uit de dood, het uit de dorheid gaat groeien. Als een mens met die grote levensvraag bezet is, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En in het uitstallen, gemeente, van deze arme borg, deze lage, laag geworden Christus, mag toch zo'n arme zondaar, die zoveel dorheid en doodheid in zichzelf gewaar wordt, waar honger en dorst krijgt naar God. Een heimwee naar God in zichzelf waarneemt. mag moed scheppen uit de laagheid van deze borg. Hij is ons in alles gelijk geworden. Verzocht geweest in krankheid. Bekend met alles wat wij hebben en wie wij zijn. En zo is hij een gepaste borg. Past hij precies als twee handen op elkaar. Past hij precies op de nood en op de toestand van een laag gevallen, diep ellendig mens. Want die openbaring, gemeente van Christus, aan het hart, die staat altijd nauw in relatie met de zonde. Als het gaat om het kennen van Christus en het nader leren kennen van Christus, want dat beeld van dat reisje en die dorre aarde, gemeente, van die afgehouwen tronk en van die dorre aarde, dat is niet alleen maar iets wat bij aanvang in het leven der genade gekend en geleerd wordt. Maar dat wordt ook steeds dieper doorleefd. En dat je in jezelf nooit meer bent dan met zo'n met de grond gelijk gemaakte boom. En met zo'n dorre aarde. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, heeft de Heere gezegd. Dat wordt steeds meer beleving. En daarom ook bij de voortgang in het genadeleven leren Gods kinderen steeds meer in te zien wie ze zijn. Er is een relatie met de zonde, de vernedering van de Zoon van God. Dat hij als een wortel uit een dorre aarde moest opgroeien, dat heeft alles te maken met de ernst van de zonde. Dat God, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, hij ze aan zijn lieve Zoon gestraft heeft. En een zonde die door Gods geest bearbeid wordt, gemeente, die gaat dan waarde zien in deze borg. Waarom hij zo laag is afgedaald. Dat God nou de zonde op zijn Zoon legt. De toorn van God tegen het ganse menselijke geslacht is op hem gekomen. En zeg u, het is in uw hart, u die God zoekt in uw zielsverdriet. U die iets moet beleven van die dorre aarde. En van het met de grond gelijk gemaakt zijn. Die iets herkent van die tollenaar die op zijn borst slaat. En die zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Die zichzelf verfoeit voor Gods aangezicht. Leeft er in uw hart nou ook die vraag. Och, dat ik hem kenne. Die vernederde borg. Dat ik hem zou mogen zien. Heere, laat het u mogen behagen om uw Zoon in mij te openbaren. Dat ik hem mag ontmoeten. Want je gaat steeds meer waarde zien in die vernederde borg. Zo'n borg heb ik nodig. Die past bij mij. Geen ubermens. Vol van heerlijkheid. Want ik heb al mijn heerlijkheid verloren. Maar zo'n vernederde borg die in mijn dood komt. Die in mijn vernedering gaat. Die ons in alles gelijk is geworden. Zo'n borg heeft een laag en vernederd mens nodig. Die past op zijn nood. En hij wordt wel laag geacht. Zo is onze tweede gedachte. En we hebben dat vorige week gezien, gemeente, hoe en waarom dat de Heer Jezus Christus zo laag geacht wordt. En waarom deze prediking van een vernederde borg afstuit op de harten van mensen die zo hoog met zichzelf staan. Deze prediking van een borg die de vloek van God draagt. Die als een spiegel is, waardoor wij gaan zien hoe ernstig God de zonde neemt. Dat is geen boodschap die aansluit bij onze hoogmoed die we van nature bezitten. Bij die oude oerzonde om als God te willen zijn. Zo had de duivel het toch gezegd, gij zult als God zijn. En die oude oerzonde die maakt dat er geen plaats is voor deze lage borg. Voor die vernederde zaligmaker. Totdat God ingrijpt en ons gaat maken wie we zijn en ons van de tronen stoot en de kroon van ons hoofd afneemt. En ons naast die tollenaar neerlegt in de tempel. En laat ik het dan vanochtend gemeente vanuit die positieve kant mogen belichten. Hij is niet geacht door die ubermensch, door die hoge mens die hoog staat bij zichzelf. Maar als ik door de geest vernederd mag worden. En als ik door de geest naast die tollenaar mag plaatsnemen. Gemeente, dan ga ik hem wel achten. Dan ga ik waarde in hem zien. Dan ga ik zien waarom hij zo moest lijden. Dan ga ik zien waarom hij zo vernederd moest worden. En nee, ook dat leer je niet in één dag. Ook van dat proces geldt, het gebeurt allengskens, zoals die oude theologen dat noemden. Geleidelijk aan. Zo zegt Johannes de Doper het. Hij moet wassen, hij moet groter worden, maar ik minder worden. In een proces dat het hele leven eigenlijk wel in beslag neemt. Je bent daarin nooit uitgeleerd. Maar in de procesgemeente, daar ga je leren dat je jezelf nooit kunt verlossen. Dat andere mensen dat ook niet kunnen doen. Dat er nergens heil te verkrijgen is. En in de proces ga je oog krijgen dat er een leidende borg nodig is. Waar je altijd blind voor geweest bent. Dat je je hele leven van hem hebt horen vertellen. Vanaf het moment dat je kind was in de kinderbijbel. Heb je gehoord van de Heer Jezus. En je hebt in de kerk zijn naam horen verkondigen. En op de zondagsschool. En de catechisatie. Maar je komt er dan achter, gemeente, dat je niet weet wie hij is. Ja, wel verstandelijk. Je kunt misschien de teksten en de geschiedenissen vertellen. En je kunt met een beetje goede wil ook nog wel de prediking opluisteren. Maar je weet niet wie hij is voor je hart. En je weet niet wie hij is voor je leven. Dan is hij zo'n verborgenheid. En waarom, zegt McChane, is dat zo? Ik kende geen schuld. En ik gevoelde geen smart. Daarom was ik zo blind voor hem. Hij liet zich wel verkondigen. En hij liet zich wel beschrijven, maar ik was blind voor hem. Totdat de geest gaat overtuigen. Die noodzakelijke zondekennis, niet als voorwaarde, maar die zo noodzakelijk is, gemeente, om waarde in hem te zien. Als je gezond bent, zo zegt de Heer Jezus, dan heb je de dokter, de medicijnmeester niet nodig. Als je meent dat je gezond bent. Maar als je overtuigd wordt van je ziekte. En als alle middeltjes en middelen die je zelf tot je beschikking hebt niet meer helpen. En als alle hoop je ontvalt en niemand voor je ziel kan zorgen, dan zie je, ik heb die borg nodig. Die arme, vernederde, lijdende borg. Dan ga ik zien dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid dan de naam van Jezus Christus alleen. En dan ga ik die man van smarten hoog achten. Precies het tegenovergestelde als wat Jesaja hier in deze twee versen zegt. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheden. En eigenlijk verborg het aangezicht voor hem. Ja, dat doet een mens in zijn natuur staan. Dat doen de fariseeën, dat doen die ubermensen. Die het zelf nog kunnen. En die nog een huisapotheek tot hun beschikking hebben om hun kwaal te onderdrukken. Dan verberg je je aangezicht. Dan keer je van hem af. Dan ketst de prediking af. Op dat hoog, moedige hart. Maar als de geest mij vernedert. En als hij mij met de grond gelijk maakt. Zoals die boom uit het huis van Izee. Als hij mij maakt tot wat ik ben. Een dorre aarde. En ik mezelf ga verfoeien. Gemeente, zijn dat dingen die u herkent? Heb u dat wel eens? Jongens en meisjes, jonge mensen, heb je dat wel eens? Dat je 's ochtends voor de spiegel staat. Dat je van jezelf walgt. Dat je eigenlijk niet eens in die spiegel kan kijken. Wat ben ik toch voor een mens? Die zucht naar de zonde. Dat boze vlees. Dat zich nooit aan de wet van God onderwerpt. Wat komt God toch tekort in mijn leven? He, die ontwikkelingen, die onbestemde gevoelens die je geen naam durft te geven, maar die je in jezelf ineens waarneemt. Herkennen we dat? Een dorre aarde. Een omgehouden boom. Dat je geen gedaante, geen heerlijkheid in jezelf meer ziet. Dat je jezelf veracht. Dat je het liefst maar niet in die spiegel kijkt. Want je schrikt er zo van. Als je je aangeboren aangezicht ziet. Zoals Jesaja dat ergens anders beschrijft. Melaats, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Er is niets geheels. Nou, wie daar iets, en gemeente, ik zeg maar iets, want het is maar een klein beginsel. Ook in het leven van de overtuiging en de ontdekking is het maar iets. We zullen nooit de volle last en de volle ernst van de zonde en wat er met ons gedaan heeft kunnen verstaan en kunnen begrijpen. En daarom is dat lijden van de Heer Jezus Christus en dat diepe, die diepe gang die hij moest gaan, dat zou wel een geheim blijven, zo las ik ergens, tussen de Vader en de Zoon. Ja, ik heb het in dat gebed wel gezegd, dat oude gezang, leer ons uw lijden recht betrachten. Maar zal dat ooit lukken? Recht betrachten op de juiste wijze en met de volle diepte beseffen wat dat lijden van Christus is geweest. Nee, dan zegt die dichter ook, in die zee verzinken mijn gedachten. Daar is geen bodem in. Dat gaat zo diep. Daar raken wij nooit aan. Maar als je er iets van gaat verstaan. En als je iets gaat beleven van wie dat je bent, dan krijg je hem wel nodig. En dan ga je toch waarde in hem zien. En dan ga je die bruid uit het Hooglied nastamelen. Al wat aan hem is. Dat is gans begeerlijk. Want zo'n borg heb ik nodig. Zo'n verachte. Zo'n gesmade. Zo'n bespotte. Zo'n bespuugde Christus. Door iedereen veracht. Door iedereen versmaad. En wat ging zijn lijden diep. Juist in die laatste fase van zijn leven. Ze spogen hem in zijn gezicht. Is dat wel eens gebeurd bij uw gemeente of jongens en meisjes? Is er wel eens iemand die je wel eens in je gezicht gespuugd heeft? Ik denk dat dat meer pijn doet dan de hardste klap die je kan krijgen. Dat iemand zo je zo veracht dat hij je bespuugt. Ik heb het wel eens meegemaakt in Israël dat er zo'n orthodoxe Jood op de grond spuugde toen wij als predikanten daar rondliepen. Laat staan als iemand je in je gezicht spuugt. En je slaat. En je schopt. En je geeselt. En je kruisigt. Weg met deze. Maar als ik zo'n untermens word. Zo'n vernederde tollenaar. Dan zeg ik beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven, want in deze borg, in deze man van smarten, daar ligt genoeg voor de honger en de dorst van mijn ziel. Dan ga je zien dat hij zich nou heeft laten vernederen. Om één te zijn met zulke laag gevallen zondaren. Die niet verder kunnen komen dan dorre aarde te zijn. Dat hij gekomen is als zo'n slaaf, zo'n dienstknecht. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. De reden waarom Nietzsche zei dat hij niks meer met de christelijke godsdienst te maken wilde hebben. Die slavenmoraal. Maar als ik ga leren, gemeente, dat ik inderdaad een slaaf ben van de zonde. En een dienstknecht van de ongerechtigheid. Gebonden door de boze, gevangen door de wereld. Dan is er maar één oplossing en dan is er maar één mogelijk. Dat hij afdaalt naar mijn kerker waar ik in loop te zuchten. En dat hij mij komt bevrijden. Dan wordt dat mijn hoogst verlangen. Hem te kennen. In de bevindelijke omgang. In de persoonlijke ontmoeting. Dat wordt het hoogste goed. Voor een arme zondaar die zichzelf niet kan verlossen. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Zo zegt Paulus het toch tegen de Korintiërs. Dat weet je toch. Daar heb je toch bevindelijke kennis van waarom hij arm moest worden. En het is toch juist zijn armoede. Zijn bloed. Zijn lijden. Die de bron is van het hoogste goed. De fontein die geopend is tegen de zonde en ongerechtigheid. En waar je daar in dat proces, gemeente, iets van gaat leren kennen. Dat beginsel van die genade. Dan kun je nooit een bekeerd mens worden. En dat bedoel ik in eigen oog. Dan kun je nooit een ubermens worden. Daar kun je nooit wat mee zijn. Een echt bekeerd mens. Die gaat steeds dieper buigen, gemeente. Want inderdaad, dan wordt er wel een boom geboren. En die boom die gaat vruchten vertonen. Maar jongens en meisjes, zo is het toch ook. Als een tak vol met zware appels hangt, die tak die gaat steeds lager hangen. Hij zou bijna breken door het gewicht van al die vruchten. Die gaat niet de lucht in, maar die gaat steeds dieper. Dieper buigen. Hoe meer vrucht, hoe dieper ik ga buigen. Hoe kleiner ik word, hoe lager bij de grond. Dan ga ik hem achten. En wat is nou hem achten? Nou, dat is natuurlijk allereerst, gemeente, en dat is een vrucht van genade. Als de arm des Heren zich openbaart, een vrucht van genade is dat ik dan ga geloven. Want juist het ongeloof, dat veracht God. Het ongeloof, gemeente, dat zegt Johannes in zijn eerste brief, in Johannes 5 vers 10, dat maakt God tot een leugenaar. En dat zeg ik dus niet, maar dat zegt de schrift. En wij kunnen het zo niet bedoelen misschien. En je kunt het misschien onbewust doen, maar het blijft staan. Wie niet gelooft in het getuigenis van zijn zoon, die maakt God tot een leugenaar. De zonde, de gruwelijke zonde van het ongeloof. Dat niet vertrouwt. Dat niet vlucht. Dat niet zoekt. Dat niet zucht, maar zijn eigen weg zoekt. Al is het op een vrome wijze. Je maakt God tot een leugenaar. Maar het geloof dat uit God geboren wordt, dat uit God gegeven wordt, gemeente, dat gaat vertrouwen. Dat gaat zoeken. Als zo'n Canaanese vrouw, Heere, ik ben het niet waardig. Maar laat er alsjeblieft eens één kruimeltje van uw tafel mogen vallen. Die hoofdman die zegt, Heere, één woord. Dan hoor ik alleen maar dat woordje genade. Dat is genoeg. Dat zijn mensen, gemeente, en dat is een tweede vrucht en een tweede manier om hem te achten. Dan ga je gemeenschap met hem zoeken. gemeenschap met hem zoeken. Zoals Asaf. Die zo bekende psalm, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u, naast u tot lusten? Het is mijn goed en mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Kennen wij gemeente die zucht naar de gemeenschap met God? Zeg je dat Asaf nou na? Wie heb ik nevens u omhoog? Of laat ik eens iets afdalen en het wat anders zeggen. Zijn er nou momenten in je leven dat je die zucht mag kennen? Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En zeg je, ach Heere, waren er nou maar meer van zulke momenten. Dat mijn hart verlangt naar u. Dat mijn hart zoekt naar de gemeenschap met u. Heere, wilt u dat vermeerderen? Kijk, dan ga je ook zoeken hem te vinden in de middelen. Dan ga je die ook gebruiken. Dat is ook een vrucht. Dat is ook iets waardoor je hem acht. Dat is allereerst in de omgang met zijn woord. Je kunt de Heere niet zo verachten dan door dat woord maar dicht te laten. Als je niet meer leest in je Bijbel, als je niet meer op je knieën gaat en hem zoekt in het gebed, dan veracht je hem. Maar wie hem gaat leren achten, die gaat hem zoeken, die stelt zich in de middelen, die gaat zoeken in het woord. Ik ben vrolijker, zo zegt de dichter van Psalm 119, in de weg uwer getuigenissen dan in alle rijkdom. En als je nou zou mogen kiezen, dat 1 miljoen van de loterij of de Bijbel, dan zegt zo'n tollenaar, zo'n hoentermens, die zegt, geef mij maar de Bijbel. Want ik ben vrolijker in de weg van die getuigenissen dan in alle rijkdom. Dat zegt een mens van nature niet. Die kiest de rijkdom. Die kiest het leven. Die kiest de wereld. Maar zo'n vernederd mens, die zoekt God in zijn getuigenissen, in de gebeden. Die zoekt hem in de kerk, die zoekt hem op zijn dag. Gemeente, zijn deze dingen nou ook te vinden in uw leven? Als dat zo is, dan is dat zijn werk. Dan is het waar dat de arm des Heren geopenbaard is. Dat is niet iets wat we uit onszelf kunnen aanpraten. Dat is er of dat is er niet. Door de aarde, daar is niks van te verwachten. Maar als er leven uitgroeit, dan is dat het werk van Gods geest. En als we nou gemeente geen vreemdelingen zijn van de dingen die ik zo even geprobeerd heb te schetsen, dan mag er vanuit de schrift toch die bemoediging zijn, schep maar moed. Houd aan en grijp maar moed. Al is het misschien zo klein en dan durf je er niks van te maken en doe dat ook maar niet. Maak er ook maar niks van, maar veracht het ook niet. En gebruik het als een lieve pleitgrond bij de Heer om aan te houden. Heere, vermeerder dat geloof. Vermeerder die momenten dat ik gemeenschap met u zoek. Vermeerder de honger en de dorst naar uw gerechtigheid. En troost u ermee. Al die zuchten en al die zorgen en al die ontwikkelingen, dat gebeurt voor zijn aangezicht. God ziet het. Als zo'n vernederde tollenaar zich neerbuigt voor Gods aangezicht. En God hoort het. Die zuchten uit zo'n arme ziel. O God, wees met mij de zondaar verzoend. En God zal dat werk niet laten varen. Maar hij zal het door zijn geest doen groeien. Tot dat moment waarop hij die zoon openbaart in het hart. En in de vrijheid komt van de kinderen Gods. Amen. we de Heere nog danken en bidden. Heere, we hebben erom gevraagd voor de prediking of dat er een woord bij mocht zijn. Of dat er een kruimel mocht vallen van die tafel. En of dat wij als onwaardige mensen dat mochten zien en horen en oprapen. Heere, wilt u het werken? En geef zodat er plaats mag zijn, plaats mag komen voor die vernederde en verachtende zaligmaker. En geef zo, Heere, dat wij mogen buigen. Buigen onder u. Buigen onder uw wet. Buigen onder uw oordeel. Maar ook dat we mogen buigen onder hem die zegt: komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Heere, zie zo op ons neer en uw genade, en achtervolg de prediking met uw zegen en met uw geest. Wil ons deze middag ook weer bijeenbrengen. Bewaar ons allen deze dag voor de zonde. En geef ons lust en liefde om ijverig naar uw huis te mogen komen en de middelen te gebruiken, omdat we ook gaan leren beseffen dat in de weg van uw getuigenissen veel meer rijkdom, ja, het allerhoogste goed is te vinden dan in het klatergoud van de wereld. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 145, vers 6 zingen wij tot slot: de Heere is recht in al zijn weg en werk. Ontvang met binnen de hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.